Goedemorgen gemeente. Van harte welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. Ook u als gast en iedereen die deze dienst online met ons zal meebeleven, van harte welkom. De voorganger van vanmorgen is predikant en opleiding Benno van Geels uit Schoonhoven. Van harte welkom. En de organist is de heer Henk de Boer. Vandaag is er kinderneefdienst voor de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. De bloemen van vandaag gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar Miranda Scholte, wonend aan de Wiardi-Bekmanhof in Gouda. Omdat het een groet is van ons als gemeente, zou het fijn zijn als een gemeentelid dit boeket zou willen langsbrengen. U of jij kunt zich daarvoor melden bij de diaken van dienst, dat is vandaag Dirk Hakkensteegt. Ook gaat er een kaart als bemoediging en groet naar de heer en mevrouw Sluiter Robertsman, wonend aan de Jolwerf. Dan breng ik graag nog de oproep van jeugdclub Stepping Stones onder uw aandacht. Met ingang van het aankomende seizoen zijn zij op zoek naar een nieuw team dat deze club wil gaan draaien. Stepping Stones is een jeugdclub voor jongeren in het eerste, tweede en derde jaar van de middelbare school. Dit is een belangrijke fase in het leven van deze jongeren om verbonden te blijven met de Pauluskerk. Als jeugdleider kan je echt wel bijdragen aan de geloofsopvoeding van jongeren en heb je zelf ook echt een leuke en gezellige avond. De avonden zijn ongeveer eens in de twee weken. Wilt u of wil jij meer weten over deze rol van jeugdleider? Of heb je een praktische vraag over de club? Dan kan er contact opgenomen worden met Tom de Groot. Ook heeft u wellicht in de kerk-app de oproep voor vrijwilligers voorbij zien komen voor de aankomende vakantie Bijbelweek. Daar zijn voor de kids, tweens en tieners nog op verschillende momenten vrijwilligers nodig. Dus wanneer u of jij daarbij wilt helpen, kunt u zich inschrijven op de site van Step Gouda. Er is in deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is ook de mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht. Na de dienst bent u en ben jij van harte welkom om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade te komen drinken, zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Wanneer u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, kunt u mij na de dienst even aanschieten. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Hemelhoog 471. En dan wens ik u namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Laten we met elkaar stil worden om ons op God te richten. De Heer is machtig, Hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Zijn trouw duurt voor altijd en Hij laat niet in de steek waar Hij mee begonnen is. Genade is er voor ons en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen gemeente, fijn om hier vanmorgen te mogen zijn. Voor mij ongeveer 2 jaar geleden dat ik hier voor een korte periode heb stage gelopen. Dus leuk om hier weer te kunnen zijn. Ik mag nog een jaartje studeren en dan ben ik klaar. Dus dat is ook prettig. In deze dienst horen we iets over burger zijn van Gods volk. Burger zijn van Gods volk. Aan de hand van Efeze. En dat is toch wel wat een ingewikkeld onderwerp voor zo midden in de zomer. Dus misschien goed om vandaag wat extra op te letten. Dat mag ook wel weer een keer. En we gaan eerst met elkaar een loflied zingen. En dat is lied 971 in zijn geheel. Zingt een nieuw lied voor God de Heer. Als genadeverkondiging lezen we vandaag een gedeelte uit Efeze 4. En daarna zingen we als lied van inkeer Psalm 73, vers 8, 9 en 10. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. We lezen verder bij 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar, vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Amen. Laten we met elkaar bidden. Goede God, Vader in de hemel, u bent de rots waarop wij bouwen. U bent de rots waarop ik bouw. Woorden die we net met elkaar mochten zingen. Woorden van u. Grote woorden ook wel. Al zou ik vergaan, toch blijf ik voor u bestaan. En er is niks belangrijker hier op aarde dan u. We hebben het met elkaar gezongen. En daarmee hebben we het ook met elkaar beleden. En tegelijkertijd is dat ook lastig. Want het leven om ons heen trekt aan alle kanten aan ons. Maar toch mogen we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Om heel even op die rots te staan. De rots die u voor ons bent. Om heel even met elkaar dat bouwwerk te vormen. Dat bouwwerk van die tempel die we met elkaar mogen zijn. Een tempel van u. Vader, dank u wel daarvoor dat u ons hier hebt gebracht. En wij bidden u, wilt u wegnemen wat aan ons trekt van dat leven? Wilt u wegnemen wat ons in de weg staat om vandaag even bij u te zijn, om bij u te verkeren, om woorden van u te horen, woorden van leven, woorden van hou vast, woorden van licht. Want u bent ons hou vast. En zo bidden we u, wees u met ons. Met uw geest, in deze dienst, in deze wereld, waar zoveel aan de hand is, waar zoveel gedoe is, waar zoveel mensen geen rots onder zich hebben, geen vaste grond, geen gemeenschap kunnen vormen met elkaar, geen tempel kunnen. Verlicht ons en help ons om ook dat licht naar buiten te brengen. En neemt u weg wat ons tegenhoudt, wat verkeerd ging in de afgelopen tijd. Dat bidden wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het is tijd voor het kindermoment, dus ik kom naar beneden. Ik heb wat meegenomen en de kinderen die mogen naar voren komen als ze willen. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Nog een paar. Nou, fijn dat jullie er zijn. Midden in de vakantie, toch? Ik heb wat meegenomen. Wie zou het willen zien? Of hoeven jullie het niet te zien? Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat mensen in de kerk het wel willen zien, maar jullie mogen het eerst zien. Kijk, welke kleur is het?
Oranje.
Oranje. En kan ook iemand lezen wat erop staat? Hup Holland, inderdaad. Nou, misschien weten de mensen nu al wat het is. Zal ik hem ook maar aan de mensen in de kerk laten zien? Ja? Kijk. Hup Holland staat erop. Hup Holland. Ik vond deze ergens achter in het dashboardkastje van mijn auto. En ik moet eerlijk bekennen, het is al even geleden dat ik die op de spiegels van de auto heb gedaan. Want je kan hem op de spiegels van je auto doen. En wat zeg je daar dan mee? Weet iemand dat? Dat je voor Holland bent, inderdaad. En ik durf hem nu eigenlijk niet meer om mijn auto te doen, want ik ben wat groter geworden dan een tijdje terug. Maar vroeger durfde ik dat wel. Op mijn auto, en dan liet ik zien dat ik voor de Nederlandse voetbal was. Nou, een tijdje terug was Nederland natuurlijk ook aan het voetballen, toch? Hebben jullie dat nog gezien? Ja? Oh, is er iemand voor Feyenoord? Nou, we wonen niet in het land Feyenoord. Nee, dat klopt. Maar Feyenoord hoort weer meer bij een stad. Maar dit gaat over het land Nederland. Daar horen we bij. Ja, en ik wilde hem jullie laten zien. En misschien heb je ook wel iets van de Olympische Spelen gezien. En het voelt wel leuk om ergens bij te horen, toch? Om bij een klas te horen, misschien wel op school, om of vrienden te hebben. Ja, de Olympische Spelen gekeken. Nou, kijk, en in de kerk, dat wilde ik eigenlijk vertellen, daarom had ik hem meegenomen. In de kerk horen we ook ergens bij. En wie weet waar we bij horen in de kerk? Heel goed, bij de Heere God. Alleen, ik rij niet met, ik heb niet zo'n ding bij me, zodat iedereen kan zien dat ik bij God hoor. Toch? Dat staat niet iets met God op of zo. En toch horen we wel bij God. Nou, dat kan misschien. Sommige mensen hebben dat wel eens, zo'n visje op de auto, waarmee je dan kan zien dat je bij God hoort. En vandaag in de kerk horen we iets over dat je eigenlijk bij het land van God mag horen. Dat je burger mag zijn van Gods volk. En hoe weet je dat nou, dat je burger bent van Gods volk? Wat is nou het teken eigenlijk? Niet het oranje dingetje, maar het teken is dat God eigenlijk in jou woont. Dat is het teken van God. Ja, kijk, dat is mooi. Nou, dat wilde ik jullie vandaag vertellen. God woont in je. En als goed is, kunnen de mensen dan aan je zien dat je bij God hoort. Eigenlijk bij het land van God, om het zo maar te zeggen. Bij Gods Koninkrijk. Daar gaan we het in de kerk over hebben. En jullie mogen nou door naar de kindernevendienst. Fijn dat jullie er waren. Oh, en we hebben natuurlijk nog het kinderlied. Die kunnen we natuurlijk nog steeds wel zingen. Hemelhoog 356. lezen vandaag twee gedeeltes uit de Bijbel. Het eerste gedeelte is uit Jeremia 23, vers 1 tot 6. Wee de herders die de schapen van mijn weide in het verderf storten en verstrooien, spreekt de Heer. Daarom, dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: jullie hebben mijn schapen verstrooid en verdreven, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken. Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken, spreekt de Heer. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verdreven heb. Ik breng ze terug naar hun weide. Ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist, spreekt de Heer. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn: de Heer is onze gerechtigheid. Het tweede gedeelte dat we lezen komt uit Efeze 2, vers 11 tot 22. Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken, en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuw mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Gelukkig ben je als je deze woorden niet alleen hoort, maar ze ook bewaart in je hart. Amen. We zingen met elkaar lied 995, O Vader, trek het lot u aan. mij ging er iets niet helemaal goed met de melodie, maar dat geeft niet. Het is een mooi lied met een hele oude bekende melodie. Maar goed, misschien om thuis nog een keer te luisteren. Na de verkondiging zingen we Psalm 80, vers 1, 2 en 7. O God van Jozef, leid ons verder. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen. Het is prettig als je ergens bij hoort. Bij een voetbalclub of sportvereniging, bij een kerk of geloofsgemeenschap, bij een land. In de afgelopen tijd heb je misschien ook wel dat gevoel gehad dat je er even bij hoorde. Door alle oranje gekte rond het WK of EK of bijvoorbeeld met de Olympische Spelen. Maar ergens bij horen is niet altijd fijn. Want soms kan het zomaar omdraaien. Kan ergens bij horen ook betekenen dat je wordt uitgescholden of dat er op je wordt neergekeken. In het Bijbelgedeelte dat we lazen met elkaar gaat het ook over ergens bij horen. De christenen voor wie de Efezebrief bedoeld is, worden aangesproken als medeburgers van Israël. Ze mogen bij Israël horen, maar eigenlijk zijn ze helemaal geen Jood. En toch wordt er genoemd dat ze onderdeel zijn van het Joodse volk. In vers 11 wordt genoemd dat ze eerst heidenen waren. Dat zijn de mensen die niet bij het Joodse volk horen. En ook in het Oude Testament wordt er al gesproken over heidenen of heidenvolken. Maar wat is daar zo'n probleem aan? Niet bij dat Joodse volk horen. Als de Efezebrief in 2024 geschreven zou zijn, dan zou je wel voor gek verklaard worden. Bij Israël willen horen? Wie wil dat nog in deze tijd? En de politieke situatie speelt daar natuurlijk bij een rol. Door de keuzes die worden gemaakt in de oorlog met Hamas, door alle verhalen die we om ons heen horen daarover. Als christen bij Israël horen, dat is dus toch wel wat ingewikkeld geworden. En ook al houd je het nieuws misschien al lang niet meer bij, toch kan het zijn dat mensen in je omgeving aan jou vragen hoe jij er nou over denkt als christen. Of merk je dat mede-christenen een hele sterke mening hebben, de ene kant op of juist de andere kant op. En misschien is het dan maar het makkelijkst om gewoon het verschil te benadrukken tussen de kerk en tussen Israël. Wij zijn van de kerk en dat staat los van dat land Israël. Ja, onze oorsprong ligt in het Jodendom, maar verder hebben we er niet echt meer mee te maken. Ik merk tenminste bij mezelf dat ik die neiging heb om dat zo te doen. En dan houd ik het vaak maar een beetje vaag als ik er met mensen over praat. Aan de ene kant voel ik me wel verbonden met Israël. Het is het land waar de oorsprong ligt van het christendom. Plaatsen en gebieden uit de Bijbel, die kun je daar in de realiteit bezoeken. En tegelijkertijd voel ik afstand. Allereerst omdat het huidige land Israël heel anders is dan het religieuze volk uit de tijd van de Bijbel. Maar ook omdat ik geen Jood ben. Ik vier ook niet de Joodse feesten. Ja, we vieren Pasen, maar dat is nog niet zoals de Joden hun Pesach vieren. En toch heeft Paulus het over burger worden van Israël. Hoe moeten we dat dan begrijpen? Dat is de vraag die ik mijzelf stelde toen ik dit gedeelte las. Hoe moeten we dat nou begrijpen? Ik denk dat we allemaal wel snappen dat het Israël van nu niet hetzelfde is als het Israël van toen. Maar toch speelde er ook toen veel rondom Israël. In de tijd van Paulus was het bezet door de Romeinen. En over een periode nog eens 600 jaar daarvoor lezen we in Jeremia 23. En daar spreekt de profeet Jeremia de slechte herders aan. En hij zegt: wee de herders die de schapen van mijn weide in het verderf storten en verstrooien, spreekt de Heer. Jeremia spreekt die leiders van het volk Israël, spreekt hij aan. De koningen van het noordelijke Israël en het zuidelijke Juda. En genoemd worden bijvoorbeeld koning Jojachin en zijn opvolger Zedekia. Zij geven op een verkeerde manier leiding aan het volk. Ze bedenken hun eigen plannen in hun eigen voordeel, zonder die naast de plannen van God te leggen. En Jeremia zegt tegen ze dat ze hun manier van leiding geven moeten veranderen. Ze moeten stoppen met zinloos bloed vergieten en stoppen met onrechtvaardig handelen. En die profeet Jeremia maakt het zichzelf niet gemakkelijk. Want hij gaat dwars tegen die koningen, tegen die politieke leiders in. En profeten komen er vaak niet zo goed vanaf als ze zo'n slechte boodschap te brengen hebben. Dat merk je ook, want Jeremia protesteert erover tegen God, bijvoorbeeld in hoofdstuk 20. En dan zegt hij: dag in, dag uit lachen ze om mij. Iedereen bespot mij. De woorden van de Heer brengen mij dag in, dag uit schande en vernedering. Maar toch laait er in Jeremia een vuur op voor God. Waarom? Ik denk omdat hij een burger is van Gods koninkrijk. En zo'n profetie van toen kun je niet één op één projecteren op de leiders, op de politieke leiders van Israël van 2024. Of op andere leiders in de wereld. De profetie van Jeremia is namelijk allereerst gericht aan de koningen van toen. Uit de tijd van Jeremia, ongeveer 600 jaar voor Christus. Maar de boodschap die hij geeft, kun je wel meenemen als boodschap voor de leiders van vandaag. Want Jeremia beschrijft een toekomstbeeld over hoe de goede herders het volk zullen leiden. Dat lees je in vers 5 en 6. Die goede herders zijn leiders die een wijs beleid voeren, die het recht handhaven en die ervoor zorgen dat de burgers veilig kunnen wonen. En in Jeremia 22 vers 3 staat nog meer daarover, als hij tegen de koning van Juda spreekt. En dan vult hij het verder aan. Handhaaf het recht en gerechtigheid. Red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker. Buit vreemdelingen niet uit. Buit weduwen niet uit. Buit wezen niet uit. Pleeg geen geweld tegen hen. Vergiet geen onschuldig bloed in deze stad. Dat is wat een goede leider, een goede herder zou moeten doen voor de burgers en vreemdelingen van het volk en van het land. Eerlijk zijn, recht doen, de ander niet uitbuiten, dus geven waar hij recht op heeft. Omkijken naar de weduwe, de wees, degene die alleen is. En over dat volk wordt gesproken in de Efezebrief. Burgerschap van dat volk Israël, waar toch wel eens het een en ander aan de hand was. Maar dat burgerschap waar de schrijver van deze brief over spreekt, gaat niet om het burgerschap van een land, zoals nu dat huidige Israël. Het gaat er ook niet om dat de eerste christenen uit de tijd van Paulus een burger werden van het toenmalige land Israël. En in vers 12 staat er iets over de verbondsluitingen en de belofte die God heeft gedaan aan Israël. Je mag als medeburger horen bij dat verbond en die belofte van God aan zijn verbondsvolk. Dus het gaat dus als het ware om een burgerschap van een goddelijk koninkrijk. Het gaat om een verbinding met God. En tegelijkertijd is dat ook iets wat we hier op aarde kunnen vinden. Want ja, je bent als christen burger van het volk van God, van het volk van het verbond van Israël. En tegelijkertijd ben je ook gewoon hier op aarde onderdeel van allerlei dingen. En die dingen lopen door elkaar heen, net als in de tijd van de Efezebrief. Dus je bent niet alleen christen, je zit niet alleen in de kerk, maar je bent ook werknemer of lid van een vereniging of een club. Je bent niet alleen christen, maar ook vader of moeder of opa, oma of kind. Je bent niet alleen christen, maar je doet ook aan sport, je speelt muziek. Je bent niet alleen christen, maar je maakt ook mooie en minder mooie dingen mee. Je bent niet alleen christen, maar je volgt ook social media. Je gamet, je TikTokt. Ga zo maar door. Je hoort ergens bij. En meestal bij meerdere dingen tegelijk. En toch wordt er in de Efezebrief gesproken over dat de mensen voor die tijd nog niet bij God horen. Dat ze hem eerst nog niet kenden, toen ze nog niet tot geloof waren gekomen. En dat leven wordt beschreven als zonder hoop en zonder God. Maar was dat leven zoveel anders? Want ook daar gingen mensen aan het werk. Ook daar hadden mensen relaties met elkaar. Ook daar gingen er dingen goed en gingen er dingen mis. Ja, en in de Bijbel wordt er nog wel eens gesproken over dat mensen dan losbandig leefden. Dat ze allerlei verkeerde gewoontes hadden. Maar wat als je gewoon je leven leidt als burger van Efeze of als burger van Nederland, zonder dat daar iets op aan te merken is, als burger van de wereld? Is dat leven zoveel anders dan een leven met God? En was er voor die mensen rondom Efeze dan zo'n groot verschil? Ja, dat leven was anders. Want met dat burgerschap van Gods volk begint er namelijk iets nieuws, iets bijzonders. En het verschil tussen die twee soorten levens wordt in vers 13 omschreven als ver weg ten opzichte van dichtbij. Eerst was je ver weg van God toen je hem nog niet kende en nu ben je dicht bij God. Nu je hem kent. Je bent burger geworden van zijn volk. En die gebeurtenis van het burger worden van Gods volk, dat is een opnieuw vormen. Het is een samenvoegen. Eigenlijk als een soort huwelijk. Een herschepping. En dat is dus niet denken in onderscheid, zoals je zou kunnen denken over Israël en de kerk. Maar het is juist denken in verbinden met elkaar. In bij elkaar horen. Want juist in dat opnieuw vormen komt er wat nieuws. En tot wat word je dan opnieuw gevormd? Tot wat word je opnieuw geschapen? Tot één nieuw mens. Tot één lichaam met God. Dus die twee dingen die tegenover elkaar stonden, God en mens, worden samengevoegd tot één. Ik probeer het je verder uit te leggen. Ik zei al, het wordt ingewikkeld. Denk aan het verhaal in het paradijs. Daar werd de mens gescheiden van God. De wet werd geïntroduceerd. De wet die de scheiding bepaalde. De wet die de afstand bepaalde. Want blijkbaar had de mens wetten nodig om zijn leven op de juiste manier te kunnen leiden. En wat kan er nu gebeuren dankzij Jezus' offer aan het kruis? Lees je in vers 13. Door Jezus' bloed kun je weer dicht bij God komen. Door Jezus' bloed is die wet ongedaan gemaakt. Die wet die de scheiding bepaalde tussen God en mens. En door Jezus, zo staat er, daardoor is die muur van vijandschap is afgebroken. En als christen word je dus opnieuw gevormd. Opnieuw gemaakt. Het is als het ware een nieuw scheppingsverhaal. Een herhaling van Genesis 1. De mens wordt opnieuw gemaakt. En hoe ziet dat eruit? Het ziet er zo uit. Nu je in God gelooft, is Hij onderdeel van je lichaam geworden. God is dus niet meer ver weg, maar Hij is heel dichtbij gekomen. En dat lees je in vers 22. God woont in je door zijn geest. Dus ja, je leven blijft misschien hetzelfde als je gelooft in God. Je doet misschien nog dezelfde dingen als burger van de wereld. Maar tegelijkertijd is er ook iets totaal nieuws. Want in dat alles is God erbij. Hij woont in je. Zijn geest gaat met je mee. Niet als een engeltje op je schouder die er vanaf kan vallen. Of die ruzie maakt met een duiveltje op de andere schouder. Maar God is van binnenin. En dat betekent dat waar je je ook begeeft, waar je ook naartoe gaat, dat God daar ook is. En dan wordt geloof ook heel lichamelijk. Dat betekent dat God in je lichaam is. En God is er dus overal bij. En dat betekent ook dat als je een andere christen spreekt, dat je God ontmoet. En het betekent ook dat als iemand met jou spreekt, dat hij de Heilige Geest in de ogen kijkt. Een burger van Gods volk in de ogen kijkt. En de schrijver van de brief omschrijft al die burgers bij elkaar als een bouwwerk. Als een tempel. Al die gelovigen bij elkaar. Wij hier bij elkaar. En die tempel, die is gebaseerd, die is gebouwd op de apostelen en de profeten. Die op hun beurt weer rusten op de hoeksteen Jezus Christus. En het grappige is, er wordt niet gesproken over een kerk, maar over een tempel. En dat benadrukt nog maar weer eens dat je bij Gods volk Israël hoort. Want een tempel is door en door Joods. Het huis van de Heer. Het huis van Adonai. Het huis van de Ik Ben die ik ben. En daarin ben je niet alleen maar met elkaar onderdeel van het bouwwerk. Maar je bent ook zelf nog eens een bouwwerk. In die tempel. Want God woont in je. God huist in jou. Hij heeft zijn woning in jou. En ik zie dat bouwwerk voor me als een plek waar je als allemaal verschillende mensen met elkaar één geheel vormt. Als mensen die anders gescheiden van elkaar zouden zijn. Als Jood en niet-Jood. Als mensen waar anders muren tussen zouden staan. Als mensen die vroeger vijanden van elkaar waren. Als vreemdelingen, als gasten en als vaste bewoners. Maar bovenal als God en mens. Want die vijandschap waarover wordt gesproken, die afstand van het heel ver weg zijn van God, die vindt zijn begin in het paradijs, dat zei ik al, als het misgaat. En hier in dit bouwwerk, die tempel die je als mensen vormt, daar is de afstand weer verdwenen. En wat betekent dat burger zijn van Gods volk nog meer dan dat God dichtbij je is? Daarvoor kijken we nog heel even naar het voorbeeld van die profeten, waarop die menselijke tempel is gebaseerd. Want die profeten die vormen samen met de apostelen de basis, de fundering. Profeten en apostelen die ons voorgingen in een leven dicht bij God. In een leven waarin ze de stem van God lieten horen. Die profeten uit het Oude Testament namen hun taak als burger van het volk Israël, van Gods volk, heel serieus. Ze lieten de stem van God horen, zoals ook de apostelen de stem van God lieten horen. En in de kerk zijn we misschien een beetje voorzichtig geworden om net als Jeremia die stem van God te laten horen. Maar wat houdt ons tegen? Zoals die profeten. Om een geluid te laten horen van vrede. Zoals Jezus die kwam om vrede te stichten en vrede te brengen. Vers 15. En dat is ook onze opdracht. Om als burgers van Gods volk te laten zien wat dat burgerschap betekent. Wat het betekent dat God in je is. En laten we daarom meer oproepen tot vrede. Vanuit de nabijheid met God. Als vredestichters en als vredebrengers. Laat een profetisch geluid klinken aan alle leiders en alle burgers. Zorg dat je eerlijk leiding geeft. Dat je rechtvaardig en eerlijk bent. Dat je weduwen en vreemdelingen goed behandelt. Dat je ieder geeft waar hij recht op heeft. Dat je geen onschuldig bloed vergiet. Dat je als land, als leiders, naar manieren van vrede zoekt. Dat je je eigen burgers beschermt, maar ook de burgers van het andere land. En van de vreemdeling die onbekend is in jouw land. En laten we dichtbij zijn, niet ver weg. Dicht bij God, als burgers van zijn volk, met ons lichaam als een woning voor zijn Heilige Geest. En laten we ook dicht bij elkaar zijn. Elkaar steunend en bouwend. Met elkaar een heilige tempel vormend. En laten we elkaar aanmoedigen om vrede te brengen. God woont notabene in je. Denk na over wat je doet. En doe het tot eer van Hem. In de berichten die je op social media post. In de TikTok die je bekijkt. In de manier waarop je leiding geeft. Aan het land, aan je werknemers. In de manier waarop je wel of niet profiteert van een ander. In de manier waarop je vakantie viert. In de manier waarop je omkijkt naar je naaste. In de manier waarop je over een ander praat. En laat zo zien dat je dat burgerschap van Gods volk hebt ontvangen. Wees dicht bij God en dicht bij elkaar. Door Jezus Christus die onze vrede is. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar God danken en we sluiten dit gebed af met een moment van stilte en een gezamenlijk Onze Vader. Liefdevolle Vader, dank u wel dat wij burger van uw volk mogen zijn. Dat wij burger van Israël mogen zijn. Van dat volk waar u dat verbond mee heeft gesloten. Waar u zoveel belofte aan hebt gedaan. Daar mogen wij deel van uitmaken. De scheiding is weg. De muur is weg. Dankzij uw Zoon Jezus. Vader, dank u dat u op die manier naar ons om hebt gekeken. Dat u naar ons omkijkt. Als mensen hier bij elkaar een tempel vormend. Een tempel vormend met al die Joden en christenen over deze hele wereld. Help ons om met elkaar die eenheid te zoeken. Om met elkaar over verschillen heen te kijken. En Vader, wij bidden u voor al die ellende die er is in de wereld. En dan bidden we in het bijzonder voor uw volk Israël. Voor het huidige land Israël. Voor de gebieden eromheen. Waar zoveel aan de hand is. Waar zoveel bloed wordt vergoten. Onschuldig bloed. Vader, wij bidden u om uitkomst. Voor al die mensen die daar op de vlucht zijn. Voor al die mensen die familieleden zijn kwijtgeraakt. Die kinderen zijn kwijtgeraakt. Die partners zijn kwijtgeraakt. Die alles zijn kwijtgeraakt. En dat is niet alleen daar, maar ook dichter bij huis. Als oorlog woedt. Als politieke leiders onrechtvaardige keuzes maken. Onschuldig bloed vergieten. Door de handen van zoveel militairen heen. Jonge mannen en vrouwen. Voor altijd beschadigd. Als ze ooit uit de strijd komen. Heer, wij bidden u om uitkomst. Wij bidden u om vrede. Wij bidden u om recht. En help onszelf als christenen om ook vrede te brengen. Om vrede te stichten. Misschien in het klein, in ons gezin, in de relaties die we hebben, op het werk, op de verenigingen of stichtingen waar we komen. Maar net zo goed in het groot, als we een grotere rol hebben. Als we politieke leider zijn. Of op een andere manier ons geluid kunnen laten horen. Help ons om vrede te brengen. Vader, wij bidden u voor mensen die ziek zijn. We hebben hier geen namen te noemen. Maar u kent hen. Hier in deze gemeente. Misschien mensen die langdurig ziek zijn. Mensen die met langdurig pijn te maken hebben. Of verdriet. Of wat dan ook. Heere, u kent het. U kent hen. Wees van binnen aanwezig. Wees van binnen aanwezig met uw geest. In ons lichaam, zodat we weten dat u er bent. We danken u voor deze periode van vakantie. Een periode misschien om even bij te tanken, als die gelegenheid er is. Om misschien even weg te gaan. We bidden u voor de mensen die doorwerken. We bidden voor de mensen die niet de gelegenheid hebben om op vakantie te gaan. Wij bidden u voor de mensen die op vakantie zijn. Wees een God van nabij. En in de stilte leggen wij voor u neer wat ons bezighoudt of spreekt tot ons in de stilte. En met elkaar spreek bij het gebed uit dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu het moment dat ik noem om voor het geven van uw gaven uit dankbaarheid van harte aanbevolen. En daarna zingen we als slotlied, als ook de kinderen terug zijn, lied 418, God schenk ons de kracht.
Goedemorgen gemeente, u mag zo uw gaven weer geven, uw liefdegaven. En in het bijzonder beveel ik als diaken van ouderen en welzijn de collecte van de diakonie aan. Want die is namelijk voor het ouderenwerk. Wij als diaken en ouderen en welzijn zetten ons in voor het bevorderen van het welzijn van die ouderen. Waar nodig wordt diakonale en praktische hulp geboden, zoals administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Maar belangrijk is ook de ontmoetingen en de aandacht voor elkaar, onder andere in de oudere bezoekgroepen, koffieochtenden en diakonale vakanties. Ik beveel deze van harte bij u aan. En de afgelopen zondagsbrieven heeft u namen gezien van mensen in tehuizen. Stuur hen eens een kaartje of denk eens aan hen, maar ook aan degene die thuis alleen zitten in deze vakantieperiode. Dan de tweede collecte is voor kerkbeheer. Deze wordt wekelijks gehouden. Uw gave is nodig voor alle zaken die we in de kerk in stand willen houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van onze voorgangers en het in goede staat houden van de pastorieën. Van harte deze collecten bij u aanbevolen. U kunt dus digitaal geven, er zal straks op de beamer gezegd worden hoe. Kaartjes in uw bank, maar zegt u, of de app, maar heeft u daar geen behoefte aan en u wilt het gewoon in de zak doen of in de schaal. Dat kan dat zometeen bij de uitgang. De diakonie is de collectezak en de schaal is voor de kerkbeheer. Ik beveel van harte deze collectes bij u aan, maar vergeet u bij het weggaan ook niet de zendingsbusjes en de melkbussen. Want ook die doelen vragen uw steun. Hartelijk dank.
van hier gaan als gezegende mensen om die vrede om ons heen uit te zaaien. De Heer zal ons zegenen en ons beschermen. De Heer zal bij ons zijn en voor ons zorgen. En de Heer zal aan ons denken en ons vrede geven.